Daarna lezen wij uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 9 en daarvan de verzen 14 tot en met 29.
En als Jezus bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de scharen antwoordende, zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem, en als zij hem zag, scheurde hem terstond de geest, en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op. En hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten.
Het woord van de Heere dat deze morgen tot ons komt, vinden wij ook in het gelezen schriftgedeelte. En als kernvers wil ik noemen Marcus 9... het slot van vers 19. Marcus 9, vers 19b, waar wij het de Heer Jezus horen zeggen, breng hem tot mij. Tot zover. Geliefde gemeente, je zou maar een mooi concert hebben bijgewoond. En je bent nog vol indruk van hetgeen je hebt gehoord en je loopt naar buiten. En in één keer wordt alles van je afgenomen door afschuwelijke muziek die je uit een auto hoort. Zou je maar overkomen dat je vorige week zondag avondmaal hebt mogen houden, boven alles uitgeteeld werd en maandag op je werk of waar dan ook, word je opeens geconfronteerd met iets waar je totaal niet op had gerekend. En alles is weer weg. In Marcus 9 overkomt de Heer Jezus wat dat betreft een nog veel diepere ontgoocheling, zo zou je kunnen zeggen. Hij mag een ogenblik verkeren in de nabijheid van zijn hemelse Vader, deelt in de hemelse heerlijkheid en hij is de berg nog niet af, of de duivel die komt al op hem af. Maar ook dan laat hij zien wie hij is en wie hij blijft. En zo beantwoordt hij in Marcus 9 de noodkreet van die vader. Maar het zou ook maar zo de noodkreet kunnen zijn van een moeder. of van een vrouw, een man, die hier vanmorgen in de kerk zit, met een schreeuw om hulp, om redding, om uitkomst. Kan ook een jongen zijn. Heere, wat moet ik doen? Jezus beantwoordt een noodkreet in Markus 9. Drie gedachten. We zien allereerst een bedroefde Jezus. Dat is vers 19. O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Een bedroefde Jezus. Ten tweede, een bewogen Jezus. Breng hem tot mij. En ten derde, een barmhartige Jezus. Want op het gebed van die man, zo gij iets kunt, zij met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons, stuurt Heer Jezus hem niet met lege handen weg. Dat doet hij nooit, toch? Iemand met lege handen wegsturen. De Heer Jezus, die is de berg opgegaan. Zo blijkt uit het begin van Markus 9. En daar krijgt hij een wonderlijke gebedsverhoring. Het is te zien aan zijn gezicht. Alles verandert om hem heen. Mozes en Elia, ze komen met hem spreken. En de drie discipelen die bij hem zijn, die vinden dit bijzonder. En die denken, dit mag nog wel even een poosje zo blijven. En Petrus, hij stelt het ook maar voor. Om het nog maar eens even wat langer vast te houden. En hij zegt het in Markus 9 vers 5. Laat ons drie hutten, drie tabernakelen maken. Voor u één en voor Mozes één en voor Elia één. Maar op hetzelfde moment dan komt er een wolk die hen overschaduwt. En dan horen ze het. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En dan zien ze niemand anders dan Jezus alleen. Wat een heerlijk moment. Je zou het willen vasthouden. Maar het kan niet. Je moet weer verder. Ook de Heer Jezus en ook de discipelen, ze moeten weer verder. Ze kunnen het niet vasthouden. En dan gaan ze de berg af. En dan is het eerste wat ze zien, jongens en meisjes, wat is dat? Het eerste wat ze zien en wat ze horen, dat zijn mensen die ruzie maken. Ruziënde mensen. Ja, de discipelen van de Heer Jezus, die zijn aan het twisten, aan het ruzie aan het maken met de fariseeën. Nou, dat is nooit leuk. Dat is nooit goed om ruzie te maken. Maar al helemaal niet als we zien in Markus 9 dat daar een vader is in grote nood vanwege zijn zoon. Moet je eens voorstellen, jij komt met de nood in de hoop geholpen te worden en in plaats daarvan gaan de mensen om je heen ook nog eens ruzie maken. Maar dat is wat Markus ons tekent in hoofdstuk 9. Worden we gewezen op die man die een zoon heeft, die al van jongs af aan een vallende ziekte heeft. Hij wordt hier in de Bijbel een maanzieke knaap genoemd. Ze dachten dat vanwege de maanstand en de invloed van boze geesten deze jongen aan deze ziekte leed. Maar Markus die legt niet de nadruk op het medische verhaal van die jongen. En dat gaan we dan vanmorgen ook maar niet doen. Maar het gaat hier om het geestelijke aspect. Het feit dat hier de duivel actief is. Die geen ander doel heeft dan om die jongen te verderven. Door hem of bij het water te brengen of bij het vuur. Met maar één doel, dat die jongen niet langer meer leeft. Maar nu heeft die vader, zo blijkt, van Jezus gehoord. En dat geeft hoop in zijn hart. Want hij heeft gehoord wat de Heer Jezus allemaal doet en wat hij kan. En dan denkt hij, daar moet ik ook zijn. Ik moet naar de Heer Jezus toe. Maar wat een teleurstelling. Hij is er niet. Jezus is er niet. Dat is zijn eerste teleurstelling. Maar gelukkig zijn discipelen zijn er wel. En wellicht heeft hij het inmiddels ook al gehoord dat Jezus hen ook macht had gegeven om het evangelie te verkondigen, maar ook, weten we bij Lucas, om ziekten te genezen. Dus dan zullen die vertegenwoordigers, die leerlingen, die discipelen van de Heer Jezus hem wel helpen. En ze proberen het nog ook. Maar dan volgt teleurstelling 2. Ook dat helpt niet. Jezus is er niet. Zijn discipelen kunnen hem niet helpen. En tot overmaat van ramp, de fariseeën die dat hebben gezien, die vinden hier reden om met de discipelen in discussie te gaan. Om eigenlijk het werk van Jezus bespottelijk te maken. Zie je wel, wat heb je nou aan hem? En zij gaan dus met elkaar twisten, ruzie maken. Nou, nu wordt de nood compleet, toch? Voor deze vader in nood. Een afwezige Jezus. Onmachtige discipelen. En onwillige fariseeën. Die zich ook niet om hem bekommeren. Nu loopt, zo zouden we kunnen zeggen als we dit op ons laten inwerken. Nu loopt iedereen hieronder aan de berg vast. Ze maken de nood alleen maar groter. Het probleem wordt alleen maar groter. En dan zien wij ondertussen de Heere Jezus de berg afkomen die dat allemaal ziet. Want de mensen, ze komen op hem af. En dan wordt het hem al snel duidelijk wat er dus aan de hand is. Met diegenen die daar ruzie aan het maken zijn. Hij heeft een moment zelf mogen delen in de hemelse heerlijkheid. En hij komt nu de berg af. En je zou kunnen zeggen, de duivel komt gelijk op hem afgestormd. Wat is dan wat we horen uit de mond van de Heer Jezus? Als het hem wordt verteld door die vader, ik heb uw discipelen, vers 18, ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, maar zij hebben het niet gekund. Dan zegt de Heer Jezus, vol droefheid, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, tot wie zegt de Heer Jezus dit eigenlijk? Nou, hij zegt dit, zo blijkt uit Marcus 9, tot die vader. Die met de nood bij hem komt, maar ondertussen probeert zijn discipelen het een en ander te verwijten, terwijl er in zijn eigen hart, zo zullen we straks nog horen, ook nog zoveel ongeloof zit, waar hij niet mee bezig is, maar wel met datgene wat de discipelen niet konden doen. Dus de Heer Jezus, hij zegt het tot die vader, maar hij zegt het ook tot die omstanders, tot die grote menigte die daar allemaal omheen staan, waarvan de Heer Jezus het ook ziet en weet. Ze komen niet naar mij toe om mijn woorden te horen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Nee, ze willen alleen maar iets bijzonders zien. Alleen maar een wonder zien en dan is het weer goed en dan gaan ze weer weg. Dus hij richt zich ook tot die omstanders. Hij richt zich ook tot die fariseeën die altijd maar bezig zijn om zijn werk verdacht te maken. om als het maar even kan hem strikvragen te stellen. En altijd zijn werk tegenstaan. En met het oog op hen zegt de Heer Jezus het ook. O ongelovige slacht. Maar hij richt zich hier ook tot de discipelen. Tot die 9 die daar hebben ruzie gemaakt met de fariseeën. Hij had hen macht gegeven om te genezen. En ze hebben het niet gekund. Ze dachten misschien een beetje op de automatische piloot wat te kunnen doen. Maar hij zal het straks ook tegen hen in het bijzonder zeggen. Dit geslacht van die duivelen, die kan niet uitgaan dan door het gebed en door het geloof. En dat ontbrak ook bij de discipelen. En daarom die klacht. O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Want wie heeft nou zijn prediking geloofd? En aan wien is de arm van de Heere nou geopenbaard? Bij alles wat hij al heeft gedaan en heeft gezegd. En dan zien we hem hier staan. Omringd door al die mensen. Met die jongen in nood. Met die vader in nood. En dan horen we allereerst zijn klacht. O ongelovig geslacht. Ja, laten wij het niet vergeten. Hier wordt zijn lijdensbeker gevuld. Met al dat ongeloof wat hij om zich heen waarneemt. Daarom komt hij in vers 19 allereerst tot die klacht. Maar dan nu een vraag naar onszelf. Hoe staan wij daarbij? Want ook wij worden geroepen om hierbij te zijn. Ook wij zien dit gebeuren. En hoe staan wij er dan bij? Moet de Heer Jezus ook u en jou niet aankijken vanmorgen? En het tegen u en tegen jou en tegen mij zeggen. Verdenk je mij ook nog steeds in mijn macht, in mijn trouw, in mijn genade? Terwijl ik al zoveel keren heb gesproken door mijn woord. Je al zoveel roepstemmen hebt gekregen in je leven. En ontbreekt het je nu nooit aan geloof? Kun je nu elke dag vol geloof de weg achter de Heere aangaan? Of moet je het ook zeggen, wat ontbreekt mij nog veel? Ja, dan kijkt de Heer Jezus vanmorgen ook naar u en naar jou en naar mij. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik jou nog verdragen? Ik heb je al zoveel jaren gegeven. Waarin je zoveel van mij hebt gehoord en gezien. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang stellen wij Gods geduld op de proef? Denk je ook wel eens over die vraag na? Hoe lang stel ik nou Gods geduld op de proef? Nou, dan zegt de Heer Jezus het hier. Dat is de vraag, inderdaad. Hoe lang zal ik dat nog kunnen doen? Maar dan blijft hij niet in steken. Nee, want dan horen we het zeggen in vers 19 tegen die vader. Breng hem tot mij. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Bij die bewogen Heer Jezus. Want wat doet de Heer Jezus? Jongens en meisjes, als hij dit zo allemaal ziet en hoort, je zou toch zeggen, je draai je om en je gaat weer terug die berg op in de hoop dat je weer iets van die hemelse heerlijkheid mag ontvangen. En na zo'n klacht die de Heer Jezus hier uit in vers 19, misschien gaat hij wel bidden, Heere, dit is te veel voor mij. Wilt u mij weer opnemen in heerlijkheid? Bij die hemelse heerlijkheid die ik altijd al van eeuwigheid had. Nee, dat doet hij niet. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat niet terug. Dat kan hij ook niet, want hij weet waarom hij gekomen is op deze aarde. Dat is niet om te verderven. maar om te behouden. En dat blijkt heel nadrukkelijk hier in Markus 9. Breng hem tot mij. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Zo wordt hij ons voortdurend getekend in de schrift. En laat dan ook niemand vanmorgen, hier in de kerk of ook thuis, daar zijn vragen bij zetten. Ook al kan die klacht omhoog komen, heren. Wat is dan in mijn leven uw innerlijke ontferming? Maar de Heer Jezus laat het in Markus 9 zien. Ook al is de weg nog zo anders als dat je denkt en hoopt. Hij is goed. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Ook hier in Markus 9. Breng hem tot mij. Het is duidelijk dat hij nooit iemand afwijst die door de nood gedreven zich tot hem om hulp, om kracht, om troost begeeft. Maar doet hij dat dan gelijk? Dat is de vraag. Doet hij dat dan ook hier gelijk? Zegt hij dan gelijk, breng hem tot mij? En gelijk zegt hij het tegen de duivel, ga weg. En dan is de vader verlost van zijn nood en is alles weer goed. En dat zouden we misschien hopen, toch? In één moment gelijk alles weer goed maken. Iedereen weer blij. Ja, behalve die fariseeën dan. Maar zeker die jongen en zeker die vader en de discipelen. Maar zo werkt de Heer Jezus niet. Dat zien we heel nadrukkelijk hier in Markus 9. Maar het ongeloof houdt hem niet tegen. Dat is wel duidelijk. Het ongeloof van die vader en van de discipelen houdt Jezus niet tegen. En de vijandschap en het verzet van de fariseeën houdt hem ook niet tegen. En de macht van de duivel en de macht van de boze houdt hem ook niet tegen. Hij gaat door met zijn werk. Breng hem tot mij. Ja, dat mogen we vanmorgen tegen elkaar zeggen. Grond van Markus 9. Dit is nou juist het liefste werk wat de Heere Jezus doet. Want daartoe is hij nou geroepen, gekomen. Daartoe is hij gezalfd door de Heilige Geest om gevangenen te bevrijden. Om degene die gebonden zitten in de macht van de boze en van het ongeloof en verstrikt in allerlei vragen, om die te verlossen en te bevrijden. Dat is het evangelie hier in Markus 9. Breng hem tot mij. Nou, zeg nou zelf. Als de Heer Jezus dat nou zegt, dan hoef je dat toch geen twee keer te zeggen. Als hij nou vanmorgen tegen u of tegen jou zegt, breng nou je nood. Breng nou je zorgen. Breng nou je zonden. Breng die nou vanmorgen bij mij. Dan is er toch niemand die zegt, nou ja, daar moet ik nog eens even over nadenken. Nou, die vader ook niet, die hoeft daar niet over na te denken. Zo zien we in Markus 9. Op dat woord van de Heer Jezus, breng hem tot mij. Dan brengen ze die jongen in vers 20. En kijk dan eens wat er op hetzelfde moment gebeurt. Hoe Markus dat tekent in vers 20. Op hetzelfde moment als dat die jongen bij de Heer Jezus wordt gebracht. Op datzelfde moment. Dan denkt de duivel. Maar dit is ook mijn moment. Want hij scheurt hem terstond de geest. De duivel toont hier als het ware nog meer zijn wreedheid. Want die jongen die valt op de aarde. En schuimbekkend ligt hij daar. Op de grond. Je zou kunnen zeggen, dit is de laatste duivelse aanval. Hij weet dat hij zijn prooi gaat verliezen. Maar dat doet hij nooit zonder slag of stoot. Maar dat is wat geweest. Voor die vader en voor de omstanders. Zo dicht bij de Heer Jezus. bij hem die wonderen doet. En gaat het dan toch nog mis? Ja, zo kan dat ook zijn. In uw leven en in jouw leven. Dat je denkt, nou heb ik het gehoord en ik heb mijn handen gevouwen. Ik breng het bij de Heer Jezus. Maar ik zie nou eerder het tegendeel. Geen redding, geen uitkomst, geen hulp. Integendeel, het gaat juist nog verder. Zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem direct meteen de geest. Dat wil zeggen dat het lijkt alsof deze jongen aan de voeten van de Heer Jezus zal sterven. Zien we het hier? Het verschil tussen Jezus en Satan. Zien we dit nou, dit verschil? Wat nou het liefste werk is van Jezus, heb ik net gezegd. Maar wat is nou datgene wat de duivel doet? Wat hij zo graag wil, ook in jouw leven. En in uw leven. Nee, hij zoekt niet het goede voor ons. Integendeel, hij wil ons allemaal meeslepen naar het verderf. Oh, wat is de duivel dan toch listig en wat is die machtig. En ga maar eens na in je eigen leven. Hoe die je misschien in zijn greep kan hebben. Misschien wel met een glimlach. Wijst die je op allerlei plezier. Op allerlei feesten waar je uit je dak kunt gaan. Of hij laat je vooral letten op je carrière, dat je een geweldige carrière zal kunnen maken. Maar hij vergeet erbij te zeggen dat het zo ineens kan omslaan. Weg carrière, weg leven. Nee, de duivel die heeft veel manieren om ons bij Jezus vandaan te houden. Dat kan ook op een hele vrome wijze, toch? Dat hij zijn zwarte pak aantrekt. En dat hij je vooral influistert dat het zo moeilijk is om te geloven. En dat je het nog kunt uitstellen of dat je maar moet afwachten of God het je zal geven. Hij kan het op een hele vrome wijze doen of hij benadrukt juist dat het heel makkelijk is om te geloven. En als jij zegt dat je gelooft, dan geloof je. Heb je de Heilige Geest helemaal niet voor nodig? Er is ook een vrome duivel. Er is ook nog een hele akelige duivel. Die je vast doet zitten in een verslaving. Oh, hij heeft heel veel verschillende manieren. Maar laten wij vanmorgen vanuit Marcus 9 maar zien. God is liefde. Dat laat hij zien in zijn woord. En de duivel die kan heel veel, maar één ding niet. Wat kan de duivel niet? Liefhebben. Nee, God is liefde, maar Satan is haat. Vergeet dat niet. En dat zien we hier heel duidelijk in Marcus 9. Juist op het moment dat die jongen bij de Heer Jezus wordt gebracht, op hetzelfde moment, doet de duivel nog zijn laatste poging. En als het daarom gaat, om het werk van deze boze die we hier aan het werk zien, dan moeten we ook vanmorgen maar tegen elkaar zeggen dat wij van onszelf ons hart niet mee hebben. Dat het al zo moeilijk is voor onszelf om te onderscheiden. Wat is nou van de boze? Hoe probeert hij mij nou te beïnvloeden? Hoe probeert hij mij nou mee te slepen het verderf in? Wat dat betreft, geloven we hem zo snel, toch? Geven we daaraan toe, hebben we zelf geen kracht om te strijden. En willen we ook zo vaak niet strijden. Maar wat een genadige uitroep is het dan wat Heer Jezus het zegt. Breng hem tot mij. Nee, hij is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden, om je troost te geven in dit leven, maar ook voor na dit leven. Breng hem tot mij. Mag ik het vragen inmiddels? Hoe zitten we nou te luisteren? Hebben we ondertussen al de nood die we meebrachten de kerk in, opnieuw bij de Heere gebracht? En gezegd, Heer, nu lezen wij met elkaar vanmorgen uit Markus 9. U wilde dat hierover gepreekt werd vanmorgen. Dat is niet een boodschap voor die jongen drie banken voor mij. Ja, ook. Maar allereerst voor u en voor jou en voor mij heel persoonlijk. Er wordt niemand buitengesloten. Breng hem tot mij. Dat woord dat komt tot ons allemaal. Welke nood. Welke zorgen. Welke zonden. Brengen wij voor zijn aangezicht. Ja, zegt iemand, maar hoe doe je dat dan concreet? Kijk, die vader die kon nog naar de Heer Jezus toe gaan en die zag hem. Maar hoe kunnen wij dat dan vandaag? Nou, op geen andere manier toch? Als de Heer Jezus voor ons staat in het gewaad, in het kleed van zijn woord, is het alsof de Heer Jezus hier staat. Vanmorgen voor u en voor jou. En hij zegt het, breng het tot mij. Dan mag je je handen vouwen. En misschien was je er al mee gestopt om het te doen, omdat je dacht, het helpt toch niet. Maar dan zegt de Heer Jezus het vanmorgen, ga er alsjeblieft mee door. Geef de duivel niet zijn zin. Maar ga des te meer roepen, gij zoon van David, Heer Jezus, ontfermt u zich over mij. Over mijn vader. Over mijn moeder. Over mijn kleindochter. Over mijn vriendin, over mijn collega, over mij. U zegt het zelf, breng hem tot mij. Dat is een brengen in het gebed. Tot die God die woord houdt. Mensen kunnen teleurstellen. Dat blijkt heel duidelijk in Markus 9. Je moet niet bij die fariseeën zijn. En zelfs die discipelen, die ambtsdragers, die volgelingen van Jezus, die kunnen je ook nog teleurstellen. Maar zie in Markus 9 dan wie Jezus Christus is. De van God gegeven zaligmaker. Is er toch geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten en kunnen zalig worden, maar bij wie er meer is dan één zegen. Breng hem tot mij. En dan maakt hij het waar. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan komen we bij onze derde gedachte. Want dan toont hij zijn barmhartigheid. Oh, hij heeft zijn bewogenheid getoond in die woorden, breng hem tot mij. Maar hij laat nog veel duidelijker in het vervolg zijn barmhartigheid zien. Dat hij volkomen barmhartig is. Maar meer nog, ook volkomen wijs. Hij doet het wel op zijn eigen manier. Hij laat zich wat dat betreft de weg ook niet voorschrijven. Daar heb ik wel vaak last van. Dat ik denk, heren, u moet het wel zo en zo gaan doen. Maar misschien heeft u het en heb jij het ook al ondervonden. Maar dan gaat het zo juist niet. En dat zien we hier ook heel duidelijk in Markus 9. Want de Heer Jezus, hij ziet de nood van die jongen. Maar hij ziet nog iets meer. Wat wij niet hadden gezien. Wij zagen wel de nood van die jongen. Maar wij zagen niet wat er in het hart van die vader leeft. En dat ziet de Heer Jezus wel. Hij ziet ook ons hart aan. En dat zien we hier in het vervolg. Hij is niet alleen gekomen om die jongen te genezen. Ja, dat doet hij ook. Maar ook om die vader te genezen van het ongeloof. In welke weg? Nou, we zagen er net al iets van. Dat de duivel nog zijn laatste poging doet in vers 20. En in vers 26 zien we dat nog een keer. Hem zeer scheurende en het kind werd als dood. Daar ligt een boodschap in. Ook voor ons vanmorgen. Juist als je je last op de Heere wentelt. Juist als je misschien wat onrustig geworden bent. En de Heere gaat zoeken. Je gaat eens wat meer uit de Bijbel lezen. Omdat je toch onrustig bent geworden door een woord wat je hoorde vanaf de kansel. Of door een gebeurtenis. En je denkt, het moet anders. Juist, dan denkt de duivel, wacht even. Ik laat mijn prooi niet zomaar gaan. Dan moet je er juist ook maar op rekenen dat dan juist de duivel actief is. Juist als je dan wil gaan bidden, of uit de Bijbel wil gaan lezen. Dat dan juist Satan zal proberen om je moedeloos te maken, om je onverschillig te maken. Of dat hij op je afkomt met allemaal zonden waarvan je dacht dat je die al lang niet meer zou doen. Maar juist dan lijkt het wel alsof alles in één ogenblik weer terugkomt. Zo gebeurt dat ook hier in Markus 9. Maar wat gaat dan de Heer Jezus doen? Die gaat met die vader in gesprek. Want dan gaat de Heer Jezus het vragen in vers 21. Hoe lange tijd is het dat hem dit is overkomen? En de vader die geeft nog antwoord ook. Van zijn kindsheid af. Maar je hoort als het ware ondertussen de nood. Ja, ik sta hier niet maar om wat met elkaar te gaan spreken. Maar mijn zoon moet geholpen worden. En daarom hoor je de nood in het slot van vers 22. Heren, wilt u alstublieft een beetje op gaan schieten? Want het gaat echt nou niet goed. Zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen. En help ons. En dan een heel verrassend antwoord. Dat hadden we niet gedacht. De Heer Jezus die gaat het helemaal omdraaien. Want hij zegt in vers 23, maar dat is niet de vraag, mijn beste man. De vraag is niet of ik het kan. En de vraag is niet of ik het wil. Maar de vraag is er nou geloof in het hart? Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft, de Heer Jezus draait het om. Dus in plaats dat hij nou helpt, zo zou je zeggen, krijgt die vader er nog een last bij. Is er nou een dubbele nood? De nood van zijn zoon wordt nu ook zijn eigen nood, omdat de Heer Jezus ziet hoe die man daar staat. Zoals ook wij, laten we maar eerlijk wezen, zo vaak kunnen Bijbel lezen en bidden en naar de kerk gaan, dat je denkt, nou ja, wie weet. Misschien helpt het, maar baat het niet, het schaadt ook niet. Beetje hinken op twee gedachten. Laat ik het maar proberen, dan heb ik er inmiddels alles aan gedaan. Maar de Heer Jezus zegt vanmorgen, nee, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Het is dus niet de vraag of de Heer Jezus niet machtig is om te helpen, om te redden. Het is niet de vraag of hij niet gewillig is. Oh, dat laat hij keer op keer zien. Maar hoe ligt het nou in u, in jou, in mijn hart? En dan zegt die vader het, vers 24. Hij roept het terstond met tranen. Het is als het ware die pijl die heeft doelgetroffen. Want hij zegt het, ik geloof, Heere, ja, u bent wel echt helemaal te vertrouwen, voor 100%, geen twijfel over mogelijk, over wie u bent, maar u hebt gelijk. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Het is alsof de Heer Jezus daarop heeft gewacht. Vind je niet? Dat die vader ook wat dat betreft met zijn eigen nood komt. Nee, de Heer Jezus die heeft deze man niet overvraagd. Alsof die man inderdaad maar het geloof even uit zijn binnenzak kon pakken en zeggen, ja natuurlijk geloof ik, nou helpt u hem maar. Nee, hier belijdt hij, Heer, ik ben in alles van u afhankelijk. U weet alle dingen. U weet ook hoe het in mijn hart ligt. Hoe het vermengd is met zoveel vragen, met zoveel twijfel. En dat ik geneigd ben om u zo snel te verdenken in uw macht, in uw trouw, in uw liefde, in uw genade, in uw gewilligheid. Nee, het probleem ligt niet bij u, maar het ligt bij mij. Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. O zalig, als je zo jezelf niet beter voordoet aan de Heere dan dat je bent. Maar dat je ook vanmorgen eerlijk tegen de Heere zegt, Heere, hier ben ik. Met een hart vol vragen, met een hart vol protest misschien wel tegen de weg die u gaat, vol opstand. Zeg het maar. Beleid hem nou alles maar. Stort voor hem uit je hele hart. Hij roept ertoe op. Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En zeg het dan maar, Heere, u weet wat er allemaal in mijn hart huist. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over mij bewogen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dan kan de Heere Jezus zo'n verzoek niet afwijzen. Want dan pakt hij die jongen bij de hand. Mag iedereen het zien. Mag iedereen het weten. Wie hij is. En zo staat hij vanmorgen voor ons. Zo heeft hij door middel van de prediking voor ons gestaan. Met die vraag. Met die uitnodiging. Breng hem tot mij. Wat hebben wij deze morgen aan zijn voeten neergelegd? Wie of wat hebben we daar neergelegd? Onze nood, ons ongeloof, hij zegt het. Breng hem tot mij. Amen.